Welkom allemaal. Deze bijzondere dag, deze Goede Vrijdag, waarin u met zoveel bent gekomen om de laatste eer te bewijzen aan onze broeder Arnoud Slib. Familie, kinderen, kleinkinderen, broeders en zusters, kennissen, geliefden. Dank dat jullie hier zijn. Nogmaals een bijzondere middag. We mogen weten dat, als we hebben gehoord, It is well with my soul, dat dat lied ook inderdaad gezongen moest worden bij het binnendragen van de kist. En we eren daarmee ook de nagedachtenis aan broeder Slibbe. We eren ook zijn wensen. We eren ook zijn leven, maar door die alle dingen heen eren we ook de Heer die hij diende en die hij lief had. Zullen we een moment stil zijn, waarin we ons in stilte voorbereiden op het verdere vervolg van deze dienst. En dan mag ik u ook de zegen geven. Zullen we een moment stil zijn. En dan mogen wij belijden dat onze hulp en verwachting is van onze God. De God die hemel en aarde geschapen heeft en alles wat daarin is. Een God die trouw is en nooit in de steek laat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. Genade zij jullie en vrede van die God en Vader en van Jezus Christus. Zijn verheerlijkte Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we staan en met elkaar zingen? Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we hebben het gezongen, groot is uw trouw. En we danken u, Heer, dat we dat niet zomaar zingen zonder daarbij na te denken, maar dat we dat mogen zingen vanuit geloof, vanuit vertrouwen en vanuit ervaring. En daarom danken we u, Vader, dat u ons hier zo vanmiddag bij elkaar brengt, rondom het laatste afscheid van uw kind en onze broeder en vader, grootvader, overgrootvader en vriend Arnold Slimme. En we danken u, Heer, dat daar waar er verdriet is om een lege plaats, dat de woorden groot is uw trouw daar altijd weer onder staan en ook boven staan. Dat we in zijn leven zoveel van uw trouw hebben mogen zien en horen, en dat hij daar zelf ook zo vol van was en daar steeds weer opnieuw over begon. En daarom, Heer, is het vanmiddag niet alleen een plicht of een droeve plicht die we vervullen, maar ook een eer dat we samen rondom dit afscheid hem aan de aarde toevertrouwen, in de wetenschap dat uw trouw doorgaat tot over het graf heen. Want uw trouw is tot in eeuwigheid. En hij mag daar nu van genieten. Hij weet meer en ziet meer dan wij. Hij mag bij u zijn. En hij wilde, Heer, dat deze dienst zou zijn tot eer en glorie van uw naam. Heer, wilt u dat geven? Misschien ook door al het verdriet en al het onbegrip heen, dat uw naam zal worden geheiligd. Dat uw koninkrijk zal komen, dat uw wil zal geschieden. Heer, het is de bede van ons hart. Als we zingen, als we stilstaan bij zijn leven, als we spreken over een aantal bijbelteksten die hij zelf zo op zijn hart droeg. Heer, wilt u dan komen met uw geest? Wilt u ons rustig maken? Dat we openstaan en in alle rust, maar ook in alle waardigheid, in alle vrijheid deze middag zo met elkaar mogen beleven. Daarin zijn we zo afhankelijk van u. En vragen we, bidden we u om hulp en kracht. In Jezus' naam. Amen. We gaan twee gedeelten lezen uit de Bijbel. En ik weet niet of u al een korte blik in de rest van de liturgie heeft geslagen. Maar het zijn twee Bijbelgedeelten die zo op het eerste oog niet zo vreselijk veel met elkaar van doen lijken te hebben. Maar beide gedeelten zijn door onze broeder Nout uitgekozen en hebben een prachtige rode draad. Daar mag ik u straks iets meer over gaan uitleggen. Ik ga eerst met u lezen. Prediker, hoofdstuk 3, vers 11 tot 14. En daar schrijft Prediker het volgende. Alles heeft hij, en met die hij wordt God bedoeld, alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Ik heb ingezien dat het niet in hun macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave van God. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen. En God doet het opdat men voor zijn aangezicht zou vrezen. Tweede gedeelte uit het Lucas-evangelie. En hij, Jezus, kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. Tot zover. We zingen samen opwekking 407. Hoe groot zijt gij, o Heer mijn God? Luisteren naar een in memoriam dat door een aantal van de kinderen zal worden uitgesproken.
Vorige week zei je nog tegen ons, als het zover is, dan prijzen jullie me niet de hemel in hoor. Je wilde graag de regie in handen houden. Alles was geregeld. Op papier had je al aangegeven hoe je de dienst wilde. Je zei, het moet een dankdienst worden, want ik heb een prachtig leven gehad. Pa, er is zoveel over je te vertellen. We hebben de afgelopen week naast het verdriet wat we hebben, ook gelachen met elkaar. Wat hebben we veel mooie herinneringen. Je zult nog heel vaak het onderwerp van gesprek zijn. Je bent geboren op 10 januari 1929 in Nieuw- en Sint-Joosland als nummer 5 van de 7 kinderen. Je groeide op in een liefdevol gezin. Net als bij heel velen in die tijd was het bittere armoe. Je vertelde wel dat je samen met je broertje Piet op pad ging met een oude kinderwagen om mosselen te zoeken op de dijk bij Ritten. Jullie waren dan de hele dag onderweg, maar er was er 's avonds wel eten in huis. Je was toen nog maar 1 jaar of 10. Je kon goed leren en naar de lagere school mocht je naar de MULO. Daar had je het niet naar je zin. Je werd gepest omdat je arm was en op klompen liep. Toen je 17 jaar was, ging je bij de marine. Na een paar maanden al mocht je een grote reis gaan maken.
Je ging als matroos derde klas mee naar het voormalig Nederlands-Indië. Je eerste grote reis, wat was dat een belevenis. Je leerde nasi eten in plaats van rijst met boter en bruine suiker. Het was ook hard werken, maar je had het erg naar je zin. Toen je 22 was, leerde je Ma kennen. Jullie verloofden je op 12 april 1952. Kort daarna werd je van Vlissingen overgeplaatst naar Den Helder. Door de week sliep je in de kazerne en in de weekenden ging je naar Zeeland. Op 1 februari 1953 was je tijdens de watersnoodramp niet in Zeeland. En pas de volgende morgen hoorde je wat er was gebeurd. Gelukkig was Ma ongedeerd. Kort daarna, op 1 april 1953, zijn jullie getrouwd. Jullie gingen wonen in Middelburg en in februari 1954 werd Con geboren. Toen Ma anderhalf jaar later weer zwanger was, een paar maanden, hoorde je dat je weer een grote reis mocht gaan maken. Je ging voor 18 maanden naar de West. Toen je terugkwam, kende Con je niet meer en het duurde wel even voordat ze gewend was aan een man in huis. Je had er ook een tweede dochter bij gekregen in die tijd. Ik was al bijna een jaar toen je me voor de eerste keer zag. Om toch meer bij elkaar te zijn en van elkaar te kunnen genieten, besloten jullie in 1958 naar Den Helder te verhuizen. Jullie kregen een huis aan de Parallelweg. Daar werden André en Joke geboren. In 1964 verhuisden we weer naar de Marsdiepstraat. Je was toen ook wat vaker thuis. En we deden alle weekenden gezellige dingen met tante Leni en oma Piet en de kinderen. Verstoppertje in het Robbenoordbos, mosselen zoeken bij het kuitje en spontaan met z'n allen naar de oma's in Middelburg.
Ook de vakanties werden bijna allemaal bij oma in de Burgerweidestraat doorgebracht. Tot oma haar gezondheid achteruit ging en ze verhuisde naar Zwerfrust. Toen begon het kamperen. Eerst huurden we nog een caravan op Dishoek, maar daarna wilde Ma toch iets van onszelf. Er kwam een caravan en volgestouwd ging die achter de kever. Fietsen op het dak, wij allemaal erin en met maximaal 70 km per uur naar Walcheren. Je hebt kamperen altijd verschrikkelijk gevonden. Maar wat hebben we met tante Leni, tante Ina en oma Cor en de kinderen fantastische vakanties gehad. Connie ging trouwen met Jan. En Ma stelde dat er op zaterdagmiddag om 5 uur tijd voor elkaar gemaakt moest worden en dat we dan gezamenlijk gingen koffie drinken. Ineke, André en Joke trouwden ook. En jouw uitspraak was altijd, we hebben geen koude kant. De schoonkinderen zijn ons net zo lief als onze eigen kinderen. En zo behandelde je ons ook allemaal. De marine had als voordeel dat je nog maar met 50 jaar oud om het functioneel leeftijdsontslag ging. Je zocht iets om handen te hebben. En je ging oude meubels bekleden, schilderen, behangen. Iedereen die een beroep op je deed, werd door je geholpen. Je genoot met Ma van je vrije tijd en waren vaak op vakantie. Met tante Rien en oma Paul naar Noorwegen of met een van de kinderen naar Engeland. Er kwamen kleinkinderen. Het gezin werd groter en groter, maar het koffiedrinken bleef. Er kwam bier en wijn bij en altijd een grote schaal met bitterballen. Naarmate jullie ouder werden, ging Ma haar gezondheid achteruit. En werd het koffiedrinken verplaatst naar de kinderen. Om en om waren we aan de beurt. Je mopperde wel eens dat er minder hapjes op tafel moesten komen, want het leek wel halve bruiloften, zei je. Maar je genoot van je schrobbelaartje en de verhalen die we altijd weer hadden. Er kwamen achterkleinkinderen. Ze waren je allemaal even lief. Nooit werd er over iemand een onvertogen woord door jou gezegd. We koesteren dat we zoveel mooie dingen van je hebben geleerd. Je hebt ons altijd voorgehouden het goede in de mens te zien. En niet te oordelen. Toen Ma werd opgenomen in de koog, ging je elke morgen en elke middag op bezoek. Je kocht een rolstoel en liep met haar overal door Nieuw Den Helder. Ma zong soms uit volle borst gezang en psalmen. En je zong gewoon mee. Na het overlijden van Ma had je het heel zwaar. Dat duurde ongeveer een jaar. En toen ging je steeds meer dingen bedenken om jezelf bezig te houden. Wandelen over dijken door de stad. In de zomer bramen plukken met Anneke. Buren en bekenden werden gereden naar een afspraak in het ziekenhuis. Jam maken en je bereidde voor ons de lekkerste fruitsapjes in je sappen. Maar daar bleef het niet bij. Autorijden, je lust en je leven. Dat deed je al heel veel met Ma. Maar toen bedacht je dat in Zeeland alles toch lekkerder en vooral goedkoper was dan in Den Helder. Dus ging je samen met Lena elke maand naar je geboortegrond. 3 weken terug. heb je je laatste bolussen, krentenbrood. Appels en 1500 eieren gehaald. Ook de jongens van de Vant op Urks wil je missen. En daar door een grote zalm. Afgelopen januari werd je 90 jaar. Wat we met elkaar nog uitgebreid hebben gevierd. Je voelde wel al langer dat het lijf niet meer wilde wat jij nog wel wilde. Maar je hield dapper vol. In je bed en in de auto. Daar voelde je het prettigst, zei je. Maar na half negen 's morgens in bed, dat vond je niet kunnen. Dus je reed gewoon nog een rondje extra.
En toen, zaterdag, een week geleden, gebeurde wat we al zagen aankomen. Je werd zo benauwd dat je moest worden opgenomen. De doktoren probeerden nog van alles om je erbovenop te helpen. Maar zelf voelde je dat het klaar was. En vrijdag deelde je dat de dokter en ons ook mee. Het was goed zo. En rustig ben je naar ons gedachten hebben gezegd ingeslapen. Iedereen die jou heeft gekend, weet wat een bijzonder mens je was. We gaan je missen. Maar zijn heel erg dankbaar dat we je zo lang in ons midden mochten hebben. Dag lieve pa.
Lichtstad met uw paardenpoorten. Dat is een van de liederen die Nout heeft uitgekozen voor deze dienst. Dat willen we graag met elkaar gaan zingen.
Oh,
staat niet op uw liturgie vermeld, maar graag willen een aantal kleinkinderen ook nog iets zeggen. Mag ik jullie uitnodigen om naar voren te komen?
Aan kanten herkent men de zeeman. Ik herinner me hoe ik als kind tussen opa en oma in zat, achter in de auto, maar helemaal tussen de voorstoelen ingedrukt. Oma die overal blikjes en zakjes snoep vandaan haalde. En hoe oma bijna elke week wel trots haar prijzen liet zien die ze op de bingo had gewonnen. Soms busreisjes waar opa niet zo op zat te wachten. Ze waren altijd vol interesse naar ons. En overal waar wij gingen, gingen opa en oma ook. Op vakantie mee naar Duitsland en Frankrijk en zelfs naar Amerika. En daarna opa alleen. Een paar jaar geleden waren we een dagje in Zeeland en het had erg gesneeuwd. We reden over Engeland, over een Engelandweggetje en opa vertelde hoe hij daar vroeger met paard en wagen reed om kolen te halen. En over allerlei dingen die er waren en die veranderd zijn. Opa gaf ons vaak advies over allerlei zaken en hoe we sommige problemen op konden lossen. Zijn leven inspireerde ons. Geboren als een boerenjongen, toch wel arm, en door hard te werken, zijn avontuurlijke instelling en zijn vertrouwen op God zoveel te hebben bereikt. Maar zeker niet altijd makkelijk heeft gehad. En nooit ergens over opscheppen. Als iemand wel eens aan bewondering uitsprak, dan zei hij, ach, ik ben maar een boerenjongen. Er is er maar één aan wie ik dat te danken heb. Het was ook fijn dat hij ook altijd zo eenvoudig leefde. Nieuwe kleding of spullen, daar gaf hij niet om. Als we maar lekker konden eten en samen zijn. Er waren maar weinig dingen waar hij zich echt druk om kon maken. En hij was altijd graag op pad. Tot op de dag van vandaag is opa ontzettend betrokken geweest bij de levens van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En het was altijd alleen maar gezellig en we hebben veel gelachen. Opa was een deel van ons thuis. Ons zoontje Niel van 3 was ook erg op hem gesteld. Opa ging rustig, overgooien in de kamer of hij deed een dolfijn of walvis na. Niets was hem te gek. Komt opa Noutje mij ook wel eens ophalen als ik op de basisschool zit? Zei hij laatst nog. Maar dat gaat helaas niet meer. We zijn er heel erg trots op dat hij ons opa was. We hebben heel veel van hem geleerd. We zullen hem heel erg gaan missen.
Lieve opa, waar moet ik beginnen? Ik heb zoveel mooie herinneringen aan jou. Jouw wijze woorden. Ik zal altijd een probleem zo lang mogelijk negeren totdat het uiteindelijk zelf opgelost is. Samen wolkentoetjes en nasi eten. Hoe lief je altijd was voor oma. Hoe wij samen een hekel hebben aan verjaardagen. Hoe jij wekelijks Zeeland en Urk onveilig maakte met je rode auto. En hoe jij dwars door mij heen kon kijken en meteen zag als er iets was. Vorige week woensdag zei je tegen mij, niet te lang treuren om opa hoor. Ik heb een mooi leven gehad. Deze woorden houden mij sterk, opa. Ik ben zo onwijs trots dat jij mijn opa bent. En ik zal voor altijd, met een dankbaar gevoel, aan jou terugdenken. Ik mis je, lieve opa. Maar weten dat jij nu bij oma bent, dat geeft mij rust.
Vorige week vrijdag om deze tijd toen reed ik naar Den Held, nee, naar Alkmaar toe, om broeder Slimmer nog te bezoeken. En die middag toen we elkaar nog kort spraken, toen zei ik tegen hem, ik hoop dat ik zo mag eindigen als u. En misschien begrijpt u nu nog beter waarom ik dat ook graag zou willen. En u zult ook zijn reactie wel herkennen. Nou. Rustig aan, zei hij, rustig aan. Mooi. Een van de meest aansprekende gebeurtenissen in het leven van Jezus is als hij een man uit een boom roept en zegt: ik moet vandaag bij jou in huis zijn. En iedereen spreekt er schande van. Jezus gaat naar hoeren en Jezus gaat naar tollenaars. Hij doorbreekt elke barrière van uiterlijke deugdzaamheid. En hij weet het. Sjoemelaars en profiteurs verdienen het over ruggen van anderen. En mannen en vrouwen die hun lichaam laten verloederen voor goedkope seks. Maar Jezus weet dat die zogenaamde deugd alleen maar ingenomenheid is van fatsoensmensen. En daarmee wil Jezus niets te maken hebben. Fatsoenlijke en onfatsoenlijke mensen, ze hebben allebei dezelfde drive. Hoe maak ik iets van mijn leven? En het antwoord op die vraag komt van een man die op weg is naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. En op weg daarnaartoe doet hij Jericho aan als een tussenstop. Zacchaeus wordt door de mensen niet toegelaten. Hij moet zijn eigen plekje weten te vinden. Maar Jezus kijkt Zacchaeus uit de boom. Zacchaeus, ik moet vandaag bij jou in huis zijn. De huwelijkstekst van Arnold Slimme en Janna Goedhart. Ik moet vandaag bij jou in huis zijn. Geen preek. Geen aanklacht. Geen vraag naar het hoe en het waarom. Puur het willen zijn voor iemand. Binnentreden in een persoonlijke levenssfeer. Het geloof van Zacchaeus verdwijnt niet achter de voordeur, want het begint buiten de voordeur. Jezus wil bij iemand naar binnen gaan. En dat zegt veel meer dan woorden. En Jezus hoeft er alleen maar te zijn. Met zijn komst bij Zacchaeus overbrugt hij een kloof van 1 miljoen kilometer. De kloof tussen de heerlijkheid van God en het kapotte leven van Zacchaeus. En Jezus wacht niet op een uitnodiging. Daarmee zou hij zijn liefde hebben laten afhangen van wat Zacchaeus wil. Hoe nieuwsgierig hij zou zijn, hoe schuldbewust, hoe wanhopig. Nee, Jezus wordt gedwongen en bewogen vanuit zijn innerlijke liefde. Niet ik wil vandaag bij jou in huis zijn, maar nog sterker, ik moet vandaag bij jou in huis zijn. Jezus verbindt zich aan mensen die te vies zijn om aan te pakken. Letterlijk, wanneer hij melaatse mensen aanraakt. Figuurlijk wanneer hij in het privéleven van Zacchaeus stapt. Maar deze daad veroorzaakt in het leven van Zacchaeus een revolutie. Hij ontvangt Jezus met blijdschap. En wat belastinginkomsten niet kunnen bewerken, vindt hier wel plaats. Zacchaeus ervaart een innerlijke vreugde die totaal nieuw en uniek is. Die steen van harde onverschilligheid en kil winstbejag die al jarenlang op zijn hart drukt, rolt in één keer weg. Jezus vindt hem de moeite waard en behandelt hem als een waardevol persoon. Daar kan geen geld tegenop. Bezit en rijkdom moeten eerst nog zijn leven zin geven, maar nu is dat totaal verbleekt. En Jezus weet al wat wij als mensen ook nog mogen ontdekken. Wanneer wij op zoek gaan naar elkaars hart, dan gaat het leven pas echt beginnen. Net als bij Zacchaeus. Die uitgestoken hand van Jezus maakt hem tot een nieuw mens. In plaats van een graaier wordt hij een gever. En anderen zullen vanaf nu gaan profiteren van wat Jezus voor hem gedaan heeft. Deze man zal nooit meer dezelfde zijn. Maar let op. Let op. Jezus praat niets goed. En hij aait Zacchaeus niet over de bol. Jezus laat zijn hart spreken. Maar hij strijkt niet over zijn hart. Let goed op wat hij zegt nadat Zacchaeus tot geloof gekomen is. Vandaag heeft het ware geluk intrede gedaan, zegt hij. Vandaag. Het was het dus voorheen niet. Want Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Zacchaeus was de weg volkomen kwijt en moest gezocht worden. Zacchaeus was verloren en moest gered worden. Jezus is niet gekomen om die behoefte te bevredigen. Hij kwam, hij leed, hij stierf en stond op uit het graf om ons te vernieuwen, om ons nieuwe behoefte te geven. Zacchaeus ontvangt Jezus in huis. Net als vrijwel iedere andere Israëliet had Geus een degelijk stenen huis. Veilig, beschuttend, duurzaam. Maar één keer per jaar woont Zacchaeus met zijn volksgenoten een paar dagen in een ander huis. Dat gebeurt tijdens het Loofhuttenfeest. Eén van de drie grote Joodse feesten, samen met Pasen en Pinksteren. Dat Loofhuttenfeest is door God voorgeschreven en herinnert Israël aan de tijd dat het onderweg van Egypte naar het beloofde land in de woestijn in tenten moest wonen. Dat feest wil ik graag met jullie vanmiddag iets beter bekijken. Om twee redenen. Ten eerste, omdat het feest van het Loofhutten iets uitbeeldt van de tijdelijkheid van ons leven. En ten tweede, omdat het feest verbonden is aan een Bijbelboek waar Nout Slimme graag van wilde dat het genoemd zou worden tijdens zijn afscheidsdienst. Voordat hij overleed, was er wat verwarring over de Bijbelteksten die hij graag wilde gebruiken bij zijn afscheidsdienst. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, staat er in Psalm 103. Hij staat vooraan op de liturgie. Maar de trouwtekst, Zacchaeus, moest er eigenlijk ook bij. En het moest over prediken gaan. Bij Joodse feesten horen feestboeken, feestrollen. En boeken die voorgelezen worden om dat feestvreugde juist te verhogen. En tijdens dat Loofhuttenfeest wordt het boek Prediker gelezen. Dat Loofhuttenfeest wordt gevierd vlak na Grote Verzoendag. Je zou kunnen zeggen, na de verzoening volgt het leven wat daaruit voortvloeit. Na de verlossing het leven in dankbaarheid en afhankelijkheid. Je bouwt dan een hut naast je huis, of zoals het kon, op het dak van je huis. Het mocht ook op een balkon. Maar niet als er een balkon boven jouw balkon was, want je moest altijd de hemel kunnen zien. De wanden mochten elk jaar opnieuw worden gebruikt. Die waren vrij stevig. Niet dik, maar sterk genoeg om nog een tijdje mee te kunnen. Maar het dak van die hut moest gemaakt worden van bladeren en takken. Dat is niet waterdicht. En tussen die takken en bladeren door kun je de hemel blijven zien. Zon en regen worden een beetje tegengehouden, maar niet helemaal. Het heeft ook iets indirects. Men is afhankelijk van God, juist in het dagelijks leven. De hemel is te zien, maar wordt tegelijkertijd ook weer bedekt door takken en bladeren. En verder was er een voorschrift dat er in de hut meer schaduw moest zijn dan licht. Maar de hemel moest altijd zichtbaar blijven. Het Loofhuttenfeest is ook een feest van gezelligheid. Een feest van elkaar ontmoeten. Het begint met een rustdag, het eindigt met een rustdag en tussendoor zoek je elkaar op en eet je samen. Waar heb ik dat vaker gehoord? Vanmiddag. En juist dat ontmoeten en elkaar zien en samen eten gebeurde in die hut. Je nodigde dus je vrienden, je familie, je dierbaren niet in je huis, maar in die hut. Mooi hè, elkaar ontmoeten. Daar zit het woordje ontmoeten in. Prediker was het waar Nout over sprak toen we het over de uitvaartdienst hadden. Enige tijd voordat hij overleed, 's middags was het nog bij hem. En ik las met hem Prediker 3, vers 11 tot 14. En toen kwam ik bij deze zin. Maar als men zich verheugt en zich te goed doet in het leven, kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave van God. En ik had de zin nog niet uitgesproken of Nout veerde op. En hij greep hem bij mijn arm en zei, ja, ja, dat is het. Nou, daar was dus geen ontkomen meer aan. Prediker moest het zijn. Prediker, een feestboek? Wat schrijft die man? Hij heeft nagedacht over het leven. En wat zegt hij? Alles is volkomen zinloos. Alles is lucht en leegte. Het leidt nergens toe. Geboren worden is alleen maar het start zijn van zwoegen en daarna doodgaan. Je zwoegt je hele leven lang en na je dood hebben andere mensen het voordeel van wat jij hebt gedaan. Is dat nou een feestboek? Nou en of. Maar, als zijn de conclusies die Prediker trekt, wel alleen maar te trekken als je het boek horizontaal leest. En horizontaal lezen hoort bij horizontaal leven. Dat is de prijs als je tweedimensionaal bent ingesteld. Je ziet alleen de lengte van je leven en de breedte van je bestaan. En het is ook helemaal niet verkeerd als je daar af en toe eens knap chagrijnig van wordt. Want dat chagrijn wat je daarbij ervaart, zou best wel eens van God gegeven kunnen zijn om je te veranderen van een platlevend mens naar de zoektocht naar het diepere, of liever nog gezegd, naar het hogere. Stel je voor, twee mensen wonen in zo'n lovert. En ze hebben allebei hun eigen levensbeschouwing. De tweedimensionale mens zit er niet lekker bij. Hij klopt eens tegen de dunne wandjes van die hut en hij weet, deze hut is geen blijvertje. Want die dunne wandjes zijn immers een regelrechte bedreiging van al die zekerheden waar je zo graag jezelf mee wilt omringen. En dan dat dak. Het ene moment verpiep je in de zon en de andere moment word je kletsnat van de regendruppels die door het loof heen sijpelen. Wie van duurzaam, comfortabel en zeker leven houdt, zal de loofhut als uiterst onplezierig ervaren. Want in een loofhut is er helemaal niets om op te leuken. Nou, die ander. Die huisgenoot. Die huisgenoot geniet. De wandjes om zijn huis zijn net zo dun. Het dak is net zo lek. En de omstandigheden lijken net zo oncomfortabel. En toch viert hij feest. Het liefst met anderen erbij. Onder het genot van een goed maal en mooie gesprekken. Want af en toe kijkt hij omhoog en door die loof en die bladeren en die takken van de tijdelijkheid ziet hij de hemel. Daar is hij onderweg naartoe. Dat is zijn zekere toekomst. Mijn hut is tijdelijk. Nou en? Waar ik kom te wonen zal mij elke herinnering aan deze hut laten vergeten. Zo'n man leeft niet alleen maar onder de zon, maar heeft ontdekt wat het is om te leven onder de zon. En dat, lieve vrienden, dat is Prediker. Prediker zegt dat God het besef van tijd en eeuwigheid in het hart van ieder mens gelegd heeft. En wanneer je het leven op een gezonde manier relativeert, dan pas kun je het koesteren. Wanneer je datgene wat God geeft als een geschenk aanneemt, dan pas zie je de werkelijke waarde. Waarom? Omdat je de gever kent. Omdat je weet, als dit geschenk voorbij is, heb ik nog steeds de gever met een hoofdletter. Het leven op aarde heeft zo zijn mooie en minder mooie momenten. Geniet van wat God je geeft. En wat hij geeft, dat geeft hij ook echt. Met een reden. We hebben het gelezen, opdat wij daardoor zouden ontdekken dat het niet gaat om wat er wordt gegeven, maar dat het gaat om wie het geeft. Mensen die dat weten, leven vrij. En Nout Slimme was een man die kende die vrijheid. Wat ik heb, is mij gegeven. Ik heb het niet in eigen hand. Ik houd het in een open hand. Ik hoef het niet krampachtig vast te houden, want mijn leven en mijn geluk hangen er niet van af. Weet je, open handen kunnen loslaten. Open handen kun je ook makkelijker vouwen, in gebed. En open handen kun je ook makkelijker optillen als je God wil prijzen. En open handen strekken zich uit naar andere mensen en dienen en helpen andere mensen. En dat verklaart het optimisme van Nout, de ruimte die hij had voor anderen en zijn ongelofelijke hulpvaardigheid. Een verlangen om mensen te laten genieten waar hij zelf van genoot. De meest gehoorde zin in de keren dat ik hem mocht bezoeken was deze. God heeft mij zoveel gegeven. En dan wordt de loofhut een geloofshut. En nu? Nu leggen we straks zijn lichaam in een graf. De loofhut waar hij in heeft gewoond, heeft hij niet meer nodig. En als we hem nu nog zouden kunnen horen, weet je wat hij dan zou zeggen? God heeft mij zo vreselijk veel gegeven. Omdat Nout wist dat God degene was die het hem gaf, kon hij datzelfde ook weer in vrede aan God teruggeven. Als mens bedoeld voor de eeuwigheid is hij geplaatst in een sterfelijk leefgebied van tijd en ruimte. Weet je waarom? Vraagt prediker. Zodat je God zou leren kennen. Zodat je, net als Zacchaeus, hem in je tijdelijke huis mag ontvangen. En om er dan uit zijn hand een eeuwig huis voor terug te krijgen. Lieve mensen, ik spreek tot degene onder jullie die hetzelfde geloof delen als Nout kende. Laten we in zijn voetsporen treden. Nout volgde Christus. En hij liep dus achter een betrouwbare gids aan. En broeders en zusters, zoals Nout, die achter Christus aangaan, zijn een goede gids om te volgen. Lieve mensen, die zich niet, of nauwelijks, of niet meer herkennen in het geloven dat Nout had. Wie zich op dat punt zich niet aan hem verwant voelt. Broeder Nout is jullie door God gegeven, als mens, als geliefde, met mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij is aan ons gegeven door God, met een boodschap. In zijn leven kon je zien hoe realistisch, hoe trouw, hoe echt, hoe duurzaam, hoe onverwoestbaar het leven mag zijn voor iemand die God kent. Die boodschap was ook in het leven van Nout te horen en te zien. En het is zijn vraag ook aan jullie, deze middag. Laat die boodschap niet aan je voorbij gaan. Laat deze vrijdag voor jou een goede vrijdag zijn. De zon komt op, zegt Opwekking 7:33. Maak de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Laten we dit samen met elkaar zingen. Ik wil graag, terwijl we blijven staan, met u danken en u na afloop van uw gebed ook de zegen meegeven. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. En we danken u voor uw woord. We danken u voor al die mensen die ons zijn voorgegaan. En we danken u ook voor het leven van onze broeder Noud. En we danken u, Heer, dat we in hem hebben mogen horen en mogen zien. De liefde voor u. En we danken u, Heer, dat u een realiteit bent. En ook was voor hem. We danken u, Heer, dat u hem aan ons gegeven heeft. En dat we in zijn leven mochten zien hoe groot en hoe heerlijk het is om u te mogen kennen. Heer, we gaan straks zijn loofhut, zijn tent waarin hij tijdelijk heeft gewoond, begraven, aan de aarde toevertrouwen. Maar mogen we het ook doen, Heer, in de zekerheid dat u hem zult opwekken. En dat er een nieuwe tijd gaat komen waar we naar uit mogen zien. Waarin we het tijdelijke en het zichtbare mogen gaan verwisselen voor het eeuwige. Dank u wel, Heer, dat ook zo rondom deze middag, deze ter aarde bestelling ook mogen gedenken. En dank u dat u met ons meegaat. Dat we mogen leven in dezelfde geest, in hetzelfde geloof als dat u aan Noud heeft gegeven. En we danken u, Heer, voor het voorbeeld dat hij voor ons heeft nagelaten. Dank u wel dat we zo mogen gaan ook, ons leven mogen leiden in herinnering aan hem, maar in uw tegenwoordigheid. En mogen leven onder uw zegen. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Amen. Zingen we samen nog staande liedje van de Heer 586a. Blijf bij mij, Heer. Gaat u nog even zitten.
Namens de kinderen en kleinkinderen, dank voor uw aanwezigheid hier tijdens de kerkdienst hier in de Vrije Evangelische Gemeente. En weet dat u ook allen van harte welkom bent bij de begrafenisplechtigheid op de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Jan Vervoyeweg. En na de begrafenis bent u tevens welkom voor de condiance na afloop van deze uitvaart in Orleehof aan de IJsselmeerstraat. Mocht u van buiten Den Helder komen en de weg niet weten, vraag even aan ons of aan de familie. Zij weten de weg wel, dus we kunnen u uiteraard de weg wijzen. Het gezin zal vanaf hier een rouwstoet rijden. Nog even stilstaan bij dat punt waar hij zo van hield, bovenaan de kluft, kijkend over de zee. En zij ontmoeten u dus graag weer straks bij de begrafenis op Sint-Jozef. Mag ik de kleinkinderen vragen rondom opa te komen staan voor de begeleiding en de anderen, de kinderen en de kleinkinderen, vragen de bloemen in ontvangst te nemen. En bij het uitgeleiden hier van de heer naar de rouwauto, als het dan mogelijk is voor u te gaan staan.